Mag ik u begroeten met de woorden uit de Openbaring, waar staat: genade, zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we de andere couplet ook nog zingen van dit lied? Zullen we met elkaar, voordat we deze dienst verder voortzetten, de Heere bidden om een zegen over ons samen zijn, dat Hij zal spreken door zijn woord en door zijn geest, ook vanavond in ons midden en in onze harten. Ik ga u voor in gebed. Heere, we danken u dat we zomaar dit loflied, dit glorielied mochten beginnen. Want u zij alle glorie. U komt alle dank en alle eer toe. Dank u wel, Heere, dat u het ons vergunt, dat we het voorrecht hebben om hier in uw naam bij elkaar te zijn. Dank u wel voor uw woord, Heere, dat u gegeven hebt. Dank u dat u ons daardoor wilt leiden vanavond. Heere, dat u wilt spreken tot onze harten. En u kent ons allemaal heel goed. Heer, u weet hoe we gekomen zijn. U weet wat er speelt in ons leven en in ons hart. Waar we misschien moeite mee hebben of waar we vragen over hebben, of waar we juist heel blij om zijn. Heere, en in al die dingen wilt u vanavond heel dichtbij komen. En wilt u tot ons spreken? Heere, wil ons zegenen. Kom tot uw doel. Wilt u uw gemeente bouwen? Heer, opdat we kracht ontvangen voor het verdere van deze week. Opdat u ons kunt gebruiken tot eer van uw naam. Heere, wil ons gebruiken in de wereld waarin we leven. En dat is een wereld die u niet kent. Heere, die niet met u rekent. Waarin de zonde heerst en de boze heerst. En wilt u ons daar stellen tot een getuigenis. Opdat u in ons en door ons heen kunt werken. We bidden u voor deze wereld, Heere. Er is zoveel ellende, er is zoveel geweld en oorlog. Er gebeuren zoveel dingen. We denken heel in het bijzonder aan uw volk Israël. Heere, dat zo in nood is aan alle kanten. Heere, we zien dat ja, alle helpers die er waren, dat die één voor één afhaken en dat ze steeds vaker alleen komen te staan. We bidden u voor uw volk. We bidden voor het land. We bidden voor de regering. Heere, wilt u daar wijsheid geven, dat zij datgene mogen besluiten en doen wat naar uw wil is en wat past in uw plan. We bidden u zoveel voor zoveel andere plaatsen. We denken, Heer, aan Egypte. We denken aan Syrië. Ook veel van uw kinderen wonen. Heer, wilt u beschermen, wilt u nabij zijn. We denken aan al die landen waar uw kinderen vervolgd worden. Heer, waar geen vrijheid is om, zoals bij ons, om bij elkaar te zijn. Wilt u hun kracht geven, wilt beschermen. Wilt u nabij zijn, Heer, wilt u om hen heen zijn. Wilt u ook uw gemeente daar bouwen. Heer, wil zijn met de zieken, zij die we missen. Wilt u genezing geven, Heer, u kunt dat. Wilt u met kracht ook in en door hem werken. Maar bovenal willen we u vragen, wil tot uw doel komen. Heer, opdat uw plan in het leven van uw kinderen volvoerd wordt. En soms, Heer, gaat dat door de diepte. En dat weten we en dat ervaren we soms. Maar dank u wel dat u er ook bent in die diepte. Heer, dat we daarbij stil mogen staan vanavond. Dat u een vader bent die zorgt, die nooit alleen laat. Heere, die ons hoort, die spreekt en die handelt. En dat willen we ook tegen u zeggen. Heere, dat willen we verwachten van u. Heere, kom tot uw doel, ook vanavond in ons midden. We houden van u en we zien uit naar wat u gaat doen. Amen. Amen. Zullen we eerst nog een lied gaan zingen? En wel het Jan de Heer 187. O God, die mij hebt vrijgekocht. Ja, dat is de bedoeling van onze Heer, dat wij een beeld van Hem worden, dat we de Heer Jezus Christus in ons dagelijks leven weerspiegelen. Dat anderen kunnen zien in ons leven wie de Heer Jezus is. Het zou fijn zijn als ze dan jaloers op ons zouden worden en zouden zeggen van nou, die heiland, die Heer, die zou ik ook wel willen leren kennen. Ik weet nog goed, het is jaren geleden, heel veel jaren geleden, dat ik met een vriend in het cafetaria zat. Was 18, 19 jaar. En dat die vriend op een gegeven moment zei, ik was toen net tot bekering gekomen, tot geloof daarvoor. En die zei, jij hebt iets, er is iets met je. Jij hebt iets wat ik ook wil hebben. En dat wil de Heer, dat Hij weerspiegeld wordt in ons leven. En dat we andere mensen jaloers maken. Ik wil u een stukje lezen vanavond. Van een man waar de Heer wel wat moeite mee had om dat werkelijkheid te laten worden. En dat is Jona. Ik lees met u Jona hoofdstuk 1. Vanaf vers 17. Tot en met hoofdstuk 2 vers 10. U kent de geschiedenis van Jona. God zei, Jona, ga naar Nineveh. En Jona ging de andere kant op. En God moest hem, eigenlijk met harde hand duidelijk maken wat hij wilde. Wat hij bedoelde. En uiteindelijk gebruikte de Heer hem tot redding van heel veel mensen. En dan staat er in vers 17, Jona 1... Ja, is het gevonden? Ja, het is maar een klein boekje, dus het kost even zoeken misschien. En de Heere, staat er in vers 17, beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij in de diepte, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Nu wil ik met u nog enkele versen lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 11... Vanaf vers 1. En dat is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Ik zal niet het hele hoofdstuk met u lezen, maar zo hier en daar een stukje. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria, nu was het, die de Heere gezalfd heeft met mirre, en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Maria en haar zuster en Lazarus lief. Nu gaan we naar vers 11, een klein stukje verder. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had het over zijn dood, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Nu gaan we verder bij vers 33. Johannes 11, vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen, dat was Maria, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zeide tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hield de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die er om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Tot zover de lezing uit het woord voor dit moment. Zullen we nog een lied met elkaar zingen? En bij de voorzang, voorspel en het zingen van dit lied zullen we ook de eerste collecte houden. We zingen opwekking 379, heerlijk is uw naam. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Het thema van vanavond, dat is hoe diep kun je zinken. En maakt u zich geen zorgen nu, we komen daaruit hoor. Hoe diep kun je zinken? Dat wordt gezegd van iemand met wie het eerst heel goed gaat, maar waardoor allerlei omstandigheden veranderingen inkomen en die op laatst zo'n beetje op de onderste treden van de maatschappelijke ladder terechtkomt. Eerst had hij misschien alles wat zijn hartje nodig had, wat zijn hartje wilde. Groot huis, veel geld, een mooie auto, alles maar wat je bedenken kunt, veel luxe, bezit en geld. Maar misschien is het nu heel anders geworden. Dakloos, geen huis, geen kleding, geen eten. Hoe diep kun je zinken? Ik zag vorige week een documentaire op televisie. Dat ging over een jongeman. En er was een jongeman die had het best goed. Die had niets te klagen. Westerse jongeman, hij had alles wat hij nodig had. Maar hij wilde eigenlijk wel meer. En meer luxe, en meer bezit, en meer geld. En hij had ontdekt dat er een hele makkelijke manier is om snel rijk te worden. En daar ging hij mee aan de gang. En hij ging drugs smokkelen. Vanuit Azië, Zuid-Amerika, naar Westerse landen. Nou, dat verdient goed. En een paar keer ging dat ook heel goed. En hij haalde veel geld binnen. En het proefde naar meer en hij wilde meer en meer. Maar ja, u voelt het al aan, op een gegeven moment ging dat mis. En hij werd gearresteerd op het vliegveld. En hij kwam in de cel terecht. En hij kreeg een straf van 15 jaar. En dan niet in de Bijlmerbaaiers of in Nederland met alle gemakken van dien. Maar in een Zuid-Amerikaanse overvolle, smerige, gevaarlijke gevangenis. Dat was een man die was diep gezonken. Hij had het zo goed, maar het was flink fout gegaan in zijn leven. Veel dieper dan zo, als je zo'n documentaire ziet en wat er gebeurt met iemand, veel dieper kun je eigenlijk niet zinken. En het was in zijn geval ook nog zijn eigen schuld. Hij had er zelf voor gekozen. Hij had de risico's genomen. Ook nu zie je soms mensen die diep zinken omdat ze verkeerde keuzes maken. Omdat ze een verkeerde weg gaan. En daardoor in grote moeite terechtkomen dat ze verkeerde keuzes maken in hun leven. En dat is tot schade van hunzelf, vaak ook van hun gezin of van hun omgeving. Het heeft grote gevolgen voor heel veel mensen. Wel, zoiets ging het ook met Jona. Jona bracht niet alleen zichzelf in gevaar en zijn eigen leven, maar ook zijn omgeving. Ook de mensen die bij hem in dat schip waren, de zeelieden, en zelfs zijn hele stad dreigde verloren te gaan, omdat Jona de verkeerde weg ging. Omdat hij niet luisterde naar de Heere God, hoe diep kun je zinken? En misschien zijn er vanavond die zich dat ook wel eens afvragen. En misschien gaat het in jouw of in uw leven allemaal wel niet zo goed. Want dat kan jezelf ook overkomen. En dat hoeft niet eens door eigen schuld. Je kunt soms in situaties terechtkomen dat het allemaal niet goed gaat. En dat de grond onder je voeten wegzinkt. En je je afvraagt, waar eindigt dit? Wat moet er van mij terechtkomen? Misschien door financiële problemen, vele worstelen daarmee nu. Misschien door ziekte of door andere dingen die een geweldige tegenslag geven. Dan kan het zo zijn dat je leven een bodemloze put lijkt. Dat het gewoon niet goed gaat, hopeloos lijkt. En dan zoek je houvast. Hoeveel mensen zijn er niet nu in onze directe omgeving ook die houvast zoeken in het leven van iedere dag? En ze kunnen het niet vinden. En het breekt ze bij de handen af. Of misschien moet je zeggen met Jona, ze staan op een glibberig pad. Want de plek waar Jona terecht kwam was niet zo prettig. Waar eindigt dit allemaal? Hoe diep kun je zinken als mens? Wil ik wel met u heel even kijken naar Jona. Jona zonk letterlijk en figuurlijk heel diep. En zijn situatie had direct te maken met ongehoorzaamheid aan God. God zei, Jona, ik wil je daar naartoe hebben. En Jona ging precies de andere kant op. God zei, Jona, ik wil je gebruiken in mijn dienst. En God zei, nee, ik ga voor mijn eigen pleziertje. Ik ga liever naar Tarsus, naar een plezierreisje, dan naar Nineveh. Jona maakte verkeerde keuzes. Jona ging een verkeerde weg. In het woord zegt het zo duidelijk, zo treffend. Er staat in Jona, hoofdstuk 1, eerst in vers 3, dat Jona afdaalde naar Javo. Hij klom niet op, maar hij daalde af. Een klein stukje verder in vers 5 staat dat Jona afdaalde in het schip. Hij ging naar beneden. En nog een klein stukje verder, en we hebben dat gelezen in 2 vers 6 geloof ik, daar staat dat Jona afgedaald was in het diepste van de zee. Nou, dieper kon je niet zinken. Dieper dan dat kon hij niet afdwalen. Jona was diep gezonken door zijn eigen schuld. Toen Jona ontdekte dat hij fout zat, toen dacht hij dat het voorbij was. Toen dacht hij, het is definitief voorbij. Het is gebeurd. Ik heb het fout gedaan. Ik ben op een plek terechtgekomen waar geen uitweg meer is. Hier kom ik nooit meer uit. Jona bereikte het dieptepunt van zijn leven. En als we zijn gebed lezen, dan zien we dat ook. Hij zegt, ik riep uit mijn benauwdheid. Hij had het geweldig benauwd. Ja, logisch. Hij zegt in vers 2 dat hij in de schoot van het graf was terechtgekomen. In de diepte van de zee, in de diepste gronden. In die vis, dat was geen pretje. Dat moet een vreselijke omstandigheid geweest zijn. Omspoeld door water. Omspoeld door allerlei viezigheid. Je wilt niet weten, denk ik, wat er in die vis zat allemaal. Hij zal er ook vreselijk uitgezien hebben toen hij daaruit kwam. Jona was ook innerlijk in hele diepe nood terechtgekomen. Hij zag het helemaal niet meer zitten. Hij zegt in vers 4, en ik zei, verstoten ben ik. Verstoten, weg. Hij bedoelde, God zit niet meer naar mij om. In vers 7 staat dat zijn ziel bezweek. Jona was ten einde raad. Hij was helemaal aan zijn einde. Er was geen weg terug. Hij was lichamelijk, emotioneel, geestelijk helemaal op. Hij zegt zelfs dat de deur van leven voor eeuwig achter hem gesloten was. Dat was zijn beleving, dat was zijn ervaring. Hem wachtte alleen nog maar de dood. De duivel moet gedacht hebben toen, dat heb ik mooi voor elkaar. Nu ben ik erin geslaagd om een profeet van God, want dat was die, om een dienstknecht van God zo ver weg te krijgen dat hij absoluut onbruikbaar is geworden voor God. En ik kan mij voorstellen dat de duivel hem ingefluisterd heeft. En dat hij gefluisterd heeft tegen Jona. Jona, zie je wel, je bent een totale mislukking. Jouw leven is totaal mislukt. Jona, je bent verloren. Er is geen weg meer terug. Jona, Je zult sterven in die stinkende vis. Jona, je eindigt als visvoer. Hier kom je nooit meer uit. Dit is je einde. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. Weet je, de duivel, die probeert ons ook, en dat deed hij met Jona ook, moedeloos te maken. Hij probeert het werk van God in ons persoonlijk leven en ook in ons gemeentelijk leven, dat probeert hij te verhinderen. Dat probeert hij kapot te maken. Misschien heeft de duivel jou of mij, heeft hij mij zeker wel eens gedaan, ingefluisterd. Je bent een totale mislukking. Dit gaat helemaal niet goed. Je hebt het allemaal verprutst. Zie je wel, je bent absoluut onbelangrijk. Zie je wel, je bent gewoon ongeschikt. Denk je dat God in jou geïnteresseerd is? Kijk eens hoe diep je gezonken bent. Hier kom je nooit meer uit. Het gaat nooit meer beter. Weet u, de Satan is een ster in beschuldigen. In dingen kapot maken. In ons dingen wijs maken. Hij zal tegen ons zeggen, vergeet nou God maar. Denk maar niet meer aan hem. Want zulke mislukkelingen als jij, die wil hij helemaal niet. En dat doet hij. Zodra God met zijn plan in jou en in mijn leven aan de gang wil. Maar weet u, de duivel is een leugenaar. Zelfs als hij de waarheid spreekt, dan liegt hij nog. Ik bedoel dit, dan spreekt hij nog een halve waarheid. Geloof nooit wat de duivel je influistert. Geloof nooit wat hij je probeert wijs te maken. Hij wil niets anders dan het woord van God verdraaien. Dan hopeloosheid en uitzichtloosheid geven. We kennen de woorden uit Genesis waar hij zegt, God heeft zeker wel gezegd. God heeft zeker wel gezegd. Daar begint zijn weg en zijn plan al. Geloof nooit in je leven of in uw leven dat er een situatie is waar geen hoop meer is. Dat er een situatie is waar je nooit meer uitkomt. Geloof nooit dat er geen weg terug is. En dat het hopeloos is. Geloof nooit dat er geen hoop is. En dat er geen leven is. Toen de Heer Jezus Maria zag huilen omdat Lazarus gestorven was. En ook hij zag ook de Joden huilen. De mensen barsten in huilen uit. Dan staat daar die zin. Hij werd heftig in de geest bewogen, de Heer Jezus. En het staat er twee keer, in vers 33 en in vers 38. En weet u waarom die zo, de Heer Jezus, zo bewogen was, zo aangeraakt was, zo verdrietig was? Omdat de mensen niet geloofden. Omdat ze niet geloofden in hem, omdat ze niet geloofden dat hij in staat was om doden, om uitzichtloze situaties te veranderen, om doden weer levend te maken. Daarom waren ze zo verdrietig. En daarom huilden ze zo. En dat deed de Heer Jezus zoveel pijn. En hij bewees daar dat zijn woord, het woord van de Heer Jezus Christus, dat zijn spreken doden weer levend maakt. Hij hoefde maar te roepen, Lazarus, kom uit. En de dood moest wijken. Een totaal hopeloze situatie. Iedereen dacht dat het afgelopen was. Maar voor de Heer Jezus Christus is geen enkele situatie hopeloos. Zelfs de dood niet. En hij riep, Lazarus, kom naar buiten. De dood moest wijken. Het woord van de Heer Jezus, dat was zo krachtig en dat is zo machtig dat de dood moet wijken. De Heer Jezus riep, Lazarus, kom naar buiten. Ik las van de week met de voorbereiding hiervan dat iemand zei, en dat was wel mooi, als hij niet de naam Lazarus had genoemd, waren alle doden opgestaan. Zo machtig is zijn woord. Want de dood moet wijken als de Heer Jezus spreekt. Maar nu zei hij, Lazarus, kom naar buiten. Het ging nu om Lazarus. Bij de Heer Jezus Christus is geen situatie hopeloos. Bij Jona was zijn situatie niet hopeloos. Bij Lazarus en Maria was zijn situatie niet hopeloos. Er kan geen omstandigheid zijn in uw of in jouw leven of in mijn leven. En bij mij ging het ook een tijdje behoorlijk bergafwaarts. Er kan geen situatie zijn die hopeloos is, waarin geen uitzicht in is. Niet bij u en niet bij jou en niet bij mij. Hoe diep kun je zinken? Wel diep, je kunt diep zinken. Ook als kind van God kun je diep zinken. Maar nooit zo diep dat je uit de hand van God valt. Dat kan nooit. Want hij is er altijd bij. En hij houdt je altijd vast. En hij is nooit ver weg. God was bij Jona in de allerdiepste ellende. Dieper weg kon hij niet zinken. Dieper weg dan in die vis, in het allerdiepste van de zee, waar hij, dieper kon hij niet. En weet je, weet u? In die diepte was God bij hem. Hij was niet alleen. In die diepte was de Heere God bij hem. God heeft hem nooit losgelaten. Jona was geen moment uit het hart van God. Hij was geen moment uit het oog van God. Geen moment uit het oor van God. God zag hem, hoorde hem, wist precies waar hij was, wist wat er aan de hand was. Geen moment heeft God zijn grip op hem verloren. Dat dacht hij wel. En dat zegt hij ook. En ik zei vers 4, verstoten ben ik. Zo voelde hij zich. Dat ging in hem om. Maar dat was niet zo. Hij was helemaal niet verstoten. Want de Heere God zelf was bij hem. Het staat zo mooi in Psalm 139, vers 7. Daar staat, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Waar zijn we veiliger dan in de rechterhand van God? In de diepste nood is hij er en hij houdt vast. Wat een troost en wat een bemoediging en wat een kracht en wat een hoop voor ons, ook voor de week die weer voor ons ligt. Hij is erbij en hij houdt vast en hij houdt ons in zijn rechterhand. De geschiedenis van Jona leert ons een aantal dingen. Dat we nooit alleen zijn, ook niet in de diepste duisternis, op de diepste plek. Maar ook dat op die plek, dat als je bidt, dat God je altijd hoort. Vanuit het diepst van die zee, vers 2, we hebben het gelezen. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Denk je verder staat, u hoorde mijn stem. God hoorde zijn stem. Opnieuw, wat een troost, wat een zekerheid. Wat geweldig, hij hoort onze stem. Zelfs in de allerdiepste nood. Hij hoorde Jona toen hij dacht dat hij in de schoot van het graf was. Ja, dat was hij eigenlijk ook natuurlijk. En God gaf zelfs antwoord. En God handelde zelfs. Want op het gebed van Jona kwam de Heere God in actie. En weet u wat God toen deed in het leven van Jona? Dat doet hij nu ook. En dat kan hij nu ook. En wij mogen met zekerheid weten hoe diep je nood ook is. Als we roepen tot God. Hij hoort, hij antwoordt en hij komt in actie. Hij handelt. Hij gaat dingen doen. Hij redt. Hij houdt ons vast. Hij wil ook ons leven, zoals Jona zegt, uit het verderf omhoog trekken. Vers 6 staat, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. Er komt meteen een lofprijzing achteraan. God had zijn leven uit het verderf getrokken. Dan moet ik denken aan onze redding. Dan moet ik denken aan het werk van de Heer Jezus Christus. Aan het kruis van Golgotha. Jesaja 38 zegt, u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want dat was onze plek, onze positie. Zonder de Heer Jezus. Zonder de Heer Jezus ben je dood, is je leven hopeloos. Maar met de Heer Jezus, het is de Heer Jezus Christus die ons, die jou daar vandaan haalt. En dan staat er, Jesaja 38, want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Hij vergeeft alle zonden. Hij redt en hij vergeeft alle zonden. En hij zet ons op vaste grond. Hij zet ons in het volle licht. Toen Jona dat besefte, toen viel hij neer in dankzegging. In aanbidding. In bewondering voor de Heere God. Het heil is van de Heere, riep hij uit. Niemand anders. Niemand anders kon mij redden, zei Jona. Het heil is alleen van de Heere. Hij heeft mij gered. Dat was ook de boodschap die Jona mocht brengen in Nineveh. Dat was een boodschap van hoop, van redding. Jona moest het oordeel brengen in Nineveh. En Jona moest zeggen, mensen nog 40 dagen. En dan komt het oordeel van God. En eigenlijk is dat ook de boodschap aan de wereld van vandaag. Mensen nog 40 dagen. Nog 30, nog 20, nog 10, ik weet niet hoeveel. En dan komt het oordeel van God. En dat staat ook in het woord van God. En dat is ook een Bijbels gegeven. Maar weet je wat zo heerlijk is? En dat zien we bij Jona. Dat is niet het eindpunt. Want ja, het oordeel van God komt. Maar er is een tenzij. Want het oordeel van God is niet de hele boodschap. Het oordeel komt, hoorden de mensen in Nineveh, tenzij. En de mensen bekeerden zich massaal tot God. Wat geweldig. Jona bracht het woord van God. En de mensen kwamen massaal tot geloof. Het oordeel wachtte hen, tenzij ze zich bogen hun knieën voor de Heer Jezus Christus. Tenzij ze hun leven aan hem zouden, tenzij ze God, de God van Israël, zouden aanbidden. Want alleen bij hem is redding. Alleen bij hem is hoop. Alleen bij hem is uitredding. Het leven van Jona eindigde niet in de dood. Niet in de vis. Dat werd niet zijn einde. Maar dat werd zijn overwinning. Er staat zo mooi dat God stuurde die vis. En die vis gehoorzaamde beter dan Jona. Hè? Want die deed wel wat God zei. En die vis die spuugde Jona op het land. En Jona werd weer gebruikt door de Heere God. Zo is het kruis voor de Heere Jezus. Want de Heere Jezus maakt die vergelijking met Jona. We hebben nu geen tijd meer om dat nog te lezen. In Matteüs geloof ik. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis was. Zo was de Heere Jezus Christus 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde. En dat werd onze redding. Zijn overwinning, zijn opstanding werd onze redding. Wie dat gelooft, die zal zalig worden. Romeinen 10 zegt, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Dat zegt het woord van God. Hoe diep kun je zinken? Wel heel diep. En de mens zonder God, die is heel diep gezonken. Die is ten dode toe gezonken. Voor hen geldt de boodschap van Nineveh. Het oordeel komt. Tenzij, maar er is hoop. Er is redding. Er is een redder. Er is een verlosser. De Heer Jezus Christus. Maar wat kun je ook als gelovige diep zinken? En misschien zijn er zulke vanavond. Misschien zeg je wel, ik ben zo ver weggeraakt van God. Ik ben zo ver afgedwaald. Ik ben zo ver weggezonken. Ook als gelovige, als kind van God kan je dat overkomen. En dan lijkt je situatie hopeloos. Maar hij is niet hopeloos. Want er is een God die altijd bij is. Die je ziet en die je hoort. Al bezwijkt je ziel bijna. Maar wie in benauwdheid tot hem gaat, die vindt gehoor. En hij redt en hij helpt. Hij laat geen mens alleen. Het heil is van de Heere, zegt Jona. Er is alleen uitredding bij de Heere. Laten we het bij hem zoeken. Laten we het bij hem zoeken in deze week. We weten niet wat ons overkomt, wat er op onze weg komt. Maar laten we het in alle dingen bij hem zoeken. Want het heil is van de Heere. Amen. Zullen we nog gaan zingen met elkaar? Uit Johan de Heer 652. Jezus, uw naam zij de hoogste eer. En we zingen daarvan de eerste drie coupletten, vers 1, 2 en 3. Zullen we nog gezamenlijk de Heere danken voor deze dag die Hij ons heeft gegeven. En ook de zegenbeden uitspreken, zullen we dat staande doen. Even weer in de benen. Ik ga u voor in dankgebed. Dank u wel, Heere Jezus, dat er geen andere pleitgrond is dan u en dat we daar genoeg aan hebben. Heere, dat dat genoeg is voor ons leven, in welke situatie dan ook. Dank u, Heere, dat u een redder bent, een verlosser, dat u een vader bent die voor ons zorgt. Dank u wel dat er altijd hoop is. En dan bidden we u, Heere, wilt u deze week ons zo nabij zijn. Heere, als we misschien denken dat we in een moeilijke en hopeloze situatie terechtkomen, dank u dat u dan zegt dat er altijd hoop is en dat u er altijd bent. Wilt u ons zo leiden, Heere? Wil met het woord van vanavond en ook van vanmorgen, van deze dag, dieper doorwerken in ons hart en in ons leven. Wil ons leren u te gehoorzamen, Heere, te buigen voor u en u te volgen. Want u heeft grote dingen aan ons te geven. U heeft een geweldig plan met ons leven. Heer, wil zo ieder van ons persoonlijk nabij zijn. Bijzonder de zieken, bijzonder zij die misschien moeilijke dingen in het verschiet hebben deze week. Wilt u met ons meegaan en wilt u ons helpen, Heere, en de kracht geven die we nodig hebben. En dank u wel dat we zo met uw zegen huiswaarts mogen gaan. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap en de troost en de kracht en de volheid van zijn Heilige Geest is met u alle dagen, ieder uur, ieder moment, totdat de Heer Jezus komt en wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht en voor altijd en eeuwig bij hem zullen zijn. Amen. We zingen nog uit opwekking 580. Ik ben zo dankbaar, Heer. Thank you.